Goedemorgen allemaal. Ook goedemorgen thuis. Ik heb een paar mensen weer in de zaal. Ik kon het zien. Je zag hoofden in beeld. Dat is leuk. Dat wordt het nieuwe normaal. Reageerde iemand even al snel via WhatsApp. En inderdaad, dat wordt weer het nieuwe normaal. Want over een poosje zijn we gewoon weer open. Over een poosje komt iedereen gewoon weer hier. Of wij beginnen gewoon bij jou in de buurt, een connectgroep. En wie weet wordt het wel een kerk. Dus laten we gaan, want God heeft echt gewoon zoveel goede dingen voor ons. Te veel om voor onszelf te houden. En vanochtend heb ik een preek, en eigenlijk luidt hij een aantal preken in. Is het een thema, wordt het een thema? Het worden onafhankelijke thema's die één groot geheel worden. En misschien noem je dat een serie. Dat doe ik eigenlijk liever niet. Want als je zegt, dit wordt een serie. Ja, oké, je hebt een paar mensen die zeggen, oh, dan ga ik de hele serie volgen. Maar je hebt ook mensen die zeggen, oh, deel 2 of deel 3 van de serie. Nou, ik heb de eerste 2 ook gemist, dus kijk ik niet. Dus nee, het wordt geen serie, maar stiekem wel. En vandaag gaat het over, althans, ik heb hem genoemd, All About You. Het gaat allemaal over jou. En ik ga beginnen met een verhaaltje. Een paar jaar geleden was ik aan het wandelen. Dat doe ik graag, niet alleen met corona, maar ook daarvoor. En ik was aan het wandelen met een vriend. Een schrijver, een spreker, een wereldberoemd iemand in Nederland. En wij waren zo aan het praten en we hadden het over live events, over belangrijke dingen in het leven. En hij zei iets van hoe kan ik iets bereiken en dat soort dingen. En ik voelde dat de Heilige Geest mij zei, maar gaat het erom wat wij bereiken of gaat het erom wat Hij in ons hart bereikt? Dus ik zei dat ook gewoon. En een half jaar later kwam ik hem weer tegen, daarvoor ook wel een paar keer hoor. Maar een half jaar later zei hij, joh, mijn boek is klaar en jij staat erin. Ik dacht, leuk, ik sta in zijn boek. Ja, zegt hij, bladzijden, nou ja, zoveel. En je kunt het opzoeken. En hij gaf me ook het boek. En ik voelde me heel bijzonder. Kan je dat voorstellen, dat als je in een boek genoemd wordt, dat je denkt, yes, it's all about... Nou ja, goed. Dus ik het boek open. Ik had hem meegenomen. Ik open het boek en dan zei de schrijver, toen ik een tijdje geleden met één van onze mensen aan het wandelen was, zei hij, heet gewoon Feiko. Hoezo? En het waren maar 2 regels. En mijn naam stond er niet eens in. Ik voelde me eigenlijk, ik had liever dat hij tegen mij niet had gezegd dat ik in zijn boek had gestaan. Dan had ik het ook niet geweten, ik had zijn boek sowieso wel gelezen, maar daar had ik mezelf er waarschijnlijk niet eens in herkend. Maar nu werd ik genoemd als iemand. Ik weet niet hoe het jou vergaat. Maar ik wil gewoon graag Feiko geheten. Of ik heet Feiko en ik wil graag Feiko genoemd worden. En als ik iets doe, dan wil mijn ziel, mijn ego, wil graag gestreeld worden. En it's all about you. Wat ik doe, ik mag meedoen. Nou ja, goed. Wij gaan 6 weken samen kijken. It's all about you. We gaan 6 weken kijken naar een aantal mensen die very important people zijn in de Bijbel. En ik zal ze eventjes met jullie lezen. Lees maar met me mee, Romeinen 16. Romeinen 16, vers 1 begin ik en ik weet nog niet waar ik eindig, waarschijnlijk in vers 7. Ik beveel onze zuster Febe bij u aan. Kennen we allemaal, hè, zuster Febe, toch? Die in de dienst staat bij de gemeente in Kengreën. Ontvang haar in de naam van de Heer op een wijze die bij de heiligen past. En sta haar bij wanneer ze uw hulp ergens voor nodig heeft, want ze is velen tot steun geweest, ook mij. Groet Priscilla. Is nou Prisca of is nou Priscilla? Wie kan mij hier even antwoord geven? Is het Prisca of is het Priscilla? In het kort is het Prisca. Ah, kijk, iemand heeft zijn huiswerk gedaan hier. Halleluja, it's all about you vandaag. Iemand, ik zeg, iemand heeft zijn huiswerk gedaan. Ik ga lekker niet zeggen hoe je heet. Het is goed voor je ziel. Prisca en Aquila, is nou Prisca dan de man of de vrouw? We hebben het al een beetje verklapt. Maar het is de vrouw. Hoe kun je nou beginnen bij de vrouw? En dan de man. Man is het hoofd. Mijn moeder zei altijd, en ik ben de vrouw en ik ben de nek en daar draait alles om. Het was dialect voor degene die dacht. Nee. Groet Prisca en Aquila. De helft van de keren, ze staan 6 keer genoemd in de Bijbel, de helft van de keren begint het bij de vrouw, bij Priscilla. De helft van de keren wordt zij ook Prisca genoemd, als afkorting. De andere helft, twee van de 6 keer, of 4 van de 6, nou, maar. Maar soms zo, soms zo. Dat is allemaal voor de duidelijkheid. Want het gaat namelijk niet om hen. Het gaat niet om hun namen. Mijn medewerkers in de dienst aan Christus Jezus, die voor mij hun leven op het spel hebben gezet. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen. Dit waren beroemdheden, Prisca en Aquila. Wie van jullie heeft er wel eens een preek gehoord over Prisca en Aquila? Ik kan me niet herinneren dat ik er ooit over gepreekt heb, maar ik kan me ook niet herinneren dat ik ooit iemand heb horen preken over Prisca en Aquila. Laten we het hebben over Epenetus, Andronicus en Junia. Geen idee. Ampliatus, Urbanus, die ken ik uit België. Maar dat is niet deze. Stachys, dat lijkt op die winkel in Utrecht. Apelles, Trifena plus Trifosa. Nou, zo staan nog een heel stel namen hierin. Ik wil even terug. Ik beveel onze zuster Febe bij u aan. Paulus zegt eigenlijk tegen ons hier en tegen jou thuis. En zegt, waar gaat het over? Blijf er wel even bij. Dit heb je echt even nodig. Want ik kom zo bij jou. Want dit is een preek die gaat over jou. Die gaat over jouw ego. En hoe God je wil helpen om jou te laten groeien, om je wereld bekend te laten worden, maar niet op de wereld, maar in de hemel. Maar, dan zeg je, ja, wat heb ik daar nou aan? Nou, omdat je hier op aarde een dienst hebt gekregen, een taak hebt gekregen, je bent een gave aan deze wereld om het koninkrijk van God te laten zien hier op aarde. Ieder van ons, hier ook, niemand uitgesloten. Je bent zo superbelangrijk. Kom ik nog aan het eind van de preek aan. Je bent zo superbelangrijk. En toch ben je gewoon iemand. Heel vaak, de meeste mensen van ons spelen een cruciale rol in het leven van een bekendheid. Dat als jij er niet was geweest, Ineke noemde al even dat filmpje, als moeders, oma's en familieleden niet gebeden zouden hebben voor enkele hele beroemdheden waren ze nooit beroemd geworden. Als sommige mensen niet iets heel kleins hadden gedaan. Als mijn vriend Wim, die nu bij de Heer is, misschien kijkt hij mee, ik weet het niet of dat mag, kan of wil. Maar als mijn vriend Wim niet ergens een keer tegen mij had gezegd van, joh, je bent net een grote rode Ferrari. En ik dacht, yes, dat is een mooi beeld. Hij zegt, maar je staat bijna stil, man, op de snelweg. Je bent bedoeld om gang te maken. En ik denk, wat zeg jij nou? En hij motiveerde mij. Hij motiveerde mij om de Heer te zoeken. En zo hebben we allemaal misschien kleine rollen, ogenschijnlijk kleine rollen, die een ongelooflijke impact maken. En ik wil samen met de andere sprekers de komende 6 weken enkele van deze mensen eruit halen. Enkele mensen uit de Bijbel, die de Bijbel misschien wel iemand noemt, of misschien wel bij naam noemt, maar dat wij zeggen, wie is dat nou? Maar zij waren... Febe, zuster Febe, was velen tot steun geweest. En Paulus, die 2/3 van het Nieuwe Testament ongeveer geschreven heeft, Paulus die zegt even, jongens, let even op, ik beveel onze zuster Febe bij u aan. Ik wil even dat je oplet op zuster Febe, wat zij gedaan heeft. Want dat is heel bijzonder. Er is nergens een boek van zuster Febe aan de gemeente. Zuster Febe staat niet bekend als dat ze grote wonderen heeft gedaan. Maar zij staat bekend, Paulus zegt, ik wil haar aanbevelen, want zij is velen tot steun geweest, ook mij. Met andere woorden, hij zegt, jullie zien wel mij, je ziet wel wat ik doe, maar ik had al mijn brieven niet kunnen schrijven, ik had mijn werk niet kunnen doen als niet onder andere zuster Febe er niet was geweest. Ik sta hier te preken, maar als Remco, die op dit moment achter het geluid zit, als Remco denkt, ja dag, en die schuift mij weg. Als het licht uitgaat, als de teksten verkeerd geprojecteerd worden, als de koffie, als ze zout in de koffie hadden gedaan vanochtend, als hier iemand mateloos gek gaat zitten snurken op de eerste rij. Wat ik probeer te zeggen is, kerk zijn doen we ook met z'n allen. Sommige bedrijven, dan zie je een directeur die gaat undercover. En die komt er undercover achter, secret millionaires of dat soort dingen, die komt erachter hoe belangrijk de medewerkers zijn op de productievloer. En eigenlijk is dat mijn preek van vandaag. Groet Prisca en Aquila, die voor mij hun leven op het spel hebben gezet. Ook hier zegt eigenlijk Paulus precies hetzelfde. Hey, focus even op deze twee mensen. Ze hebben hun leven op het spel gezet en ze zijn bekendbaar. Ik ben dankbaar voor ze. Maar ook alle gemeenten, dus de gemeenten die Paulus gesticht had, de gemeenten die Paulus schreef, de gemeenten die Paulus motiveerde, die Paulus coachte, de gemeenten die Paulus nog ging coachen, tot aan de gemeente hier en nu, zegt Paulus, als Prisca en Aquila niet zo goed voor mij gezorgd hadden, had ik niet kunnen doen wat ik gedaan heb. Zij hebben hun leven op het spel gezet. Vers 7, groet Andronicus en Junia, mijn volksgenoten, ook zo bekend hè, Andronicus en Junia. Mijn volksgenoten die met mij in de gevangenis hebben gezeten, die als apostelen, hè, Andronicus en Junia, apostel Andronicus en Junia. Niet bekend verder. Die apostelen, en de apostel is hetzelfde als wat Paulus deed, die genieten veel aanzien. En die eerder dan ik één met Christus zijn geworden. Paulus probeert te zeggen, zegt hij tegen zichzelf, en dat zegt hij op een andere plek ook, van ik ben de minste van alle heiligen. Maar ook hier laat hij zijn spotlicht schijnen op mensen en zegt, kijk eens hier, deze mensen, en dit is een hele lijst. Dit is een hele lijst van mensen die nauwelijks voorkomen. Dit is eigenlijk een hele lijst en die gaat over jouw bedrijf. Die gaat over jouw familie. Die gaat over jouw kerk. Die gaat over je vereniging. Overal heb je zoveel van dit soort mensen. Dit soort mensen. Dat als je met namen begint te noemen, dat je zegt, dan laten we ook anderen buiten. Maar als je hen niet meeneemt, dan is het niks. De gemeente van Christus, het lichaam van Jezus, waarvan hij het hoofd is, bestaat uit vele leden. En die vele leden hebben elk hun functie. De gaven van de geest zijn veel gaven van de geest. Die deelt de geest uit zoals hij dat wil, maar alle gaven zijn bedoeld tot opbouw van het lichaam. En Paulus lijkt hier te zeggen, ik wil nu even niet kijken naar de spreker, ik wil even niet kijken naar de apostel die iedereen wel kent, maar ik wil even dat je met me meekijkt naar mensen die het bouwen, naar mensen die gewoon de schouders op de werkvloer eronder zetten, waardoor wij kunnen schitteren. Ik ga vandaag, dit was eigenlijk een beetje de inleiding ook op de serie, de inleiding op de afzonderlijke delen. Ik wil vandaag eigenlijk met jullie hebben over twee iemands. Die personen, zijn zo superbelangrijk. En we kennen, denk ik, de ene heel goed, omdat daar heel veel over gepreekt wordt. Dus dat is ook mijn valkuil, dat ik daar niet die preek ga houden. En de andere, die vertelde ik aan een van mijn teamleden. Ik zei, wie? Was dat die? Of was dat daar? Nee, was het daar. Die is zo bekend dat zelfs de alwetende Robert hier even verstek moest gaan. Daarom is hij er vandaag niet. Ik zeg, ga jij maar naar huis, ga jij maar studeren. Oh nee, toch niet. Robert staat te preken op dit moment ergens anders voor eenzelfde camera als deze, maar wordt op een andere frequentie uitgezonden. En samen met duizenden op dit moment, samen met duizenden in Nederland op dit moment, en misschien wel met miljoenen over de hele wereld, wordt het evangelie van Jezus gepredikt. En allemaal imperfecte preken. Niet omdat de predikers niet kloppen, maar omdat het onmogelijk is om het hele verhaal in één preek te stoppen. En daarom kijken we ook vandaag als het ware door een facet van de diamant. En als wij iets uit het woord van God bespreken, als wij samen over het evangelie hebben, en dat zie je al in de Bijbel terug, het evangelie van Matteüs, het evangelie van Marcus, het evangelie van Lucas en het evangelie van Johannes, zijn vier verhalen, vier ooggetuigenverhalen van mensen die met Jezus opliepen. En toch geven ze alle vier een aparte facet in hoe zij kijken op het leven en de gebeurtenissen van Jezus. En dat gaan we vandaag ook even laten zien. Dus ik ga je een verhaal vertellen, een heel bijzonder verhaal. En dat is zo bijzonder, vroeger had je de band zonder naam, BZN. Als je net zo oud bent als mij, dan weet je meteen hoe oud je bent. Dat was een Nederlandse groep die zo graag zong dat ze geen tijd wilden nemen om een naam te verzinnen. En toen hebben ze maar gezegd, we zijn de band zonder naam. Op dat moment hadden ze een naam. Dus iedereen weet nu nog steeds, de BZN, de band zonder naam, bestaat niet. Maar goed, deze mensen die misschien niet bekend wilden worden, ik weet eigenlijk niet waarom ze dat deden, niet af laten leiden, Feiko. Maar goed, dat gaat over de hoofdpersoon van, in mijn verhaal vandaag. Er was eens een jonge man. En die jonge man heeft in de Bijbel geen naam. Een jonge man, in het Nederlands, er staat een jongen, een jongetje. Een jongen. In de Griekse vertaling kun je zien dat dit een jonge man was. Dus hij was niet volwassen nog, maar hij was op het randje. En het Grieks heeft meerdere, ongeveer 10 verschillende namen voor kinderen. Dus een van deze kinderen, namen die gehouden werd een jonge man. Wij zouden misschien zeggen, waarschijnlijk was hij daar nog iets jonger, maar in onze cultuur zouden we zeggen, jaar of 16. 15, 16. En deze jonge man, die leefde in een tijd dat Jezus er was. En in het verhaal zie je dat Jezus begint zijn bediening en hij heeft een concurrent. Hoe heet de concurrent van Jezus? Begint ook met een J en eindigt ook op een S. Johannes. En Johannes die doet een wedstrijdje met Jezus. Althans, de discipelen denken een wedstrijdje bij Jezus, want ze willen bij de beste horen. En op enig moment is Jezus succesvoller dan Johannes. En de discipelen, de leerlingen van Johannes, die komen bij hem en zeggen, die Jezus die doet het veel beter. En dan zegt Jezus, of Johannes zegt dit. Maar hij moet ook groter worden en ik moet kleiner worden. It's all about me. It's all about me. Nee, zegt Johannes, het gaat niet om mij. Ook tegen jullie als leerlingen. En even iets later zegt hij tegen zijn leerlingen, weet je wat, ga naar hem heen, ga hem helpen. Het gaat om hem, het gaat niet om mij. En nog even iets later kwam deze Johannes in de gevangenis, omdat hij gewoon iets zei wat niet handig was, wat politiek niet geaccepteerd werd. En hij kwam in de gevangenis en zijn kop ging eraf. En zijn kop ging eraf en die werd op een schotel gepresenteerd aan de koning. En de Heere Jezus hoort dat. De Heere Jezus hoort dat het hoofd van Johannes eraf gaat. En de Heere Jezus is, ik vul in, hij is verdrietig. Ik vul in, hij is in de rouw. De Bijbel zegt, Jezus trok zich terug naar een eenzame plek. Toen hij dit hoorde, trok hij zich terug naar een eenzame plaats. Je zou kunnen zeggen naar een woestijn, je zou kunnen zeggen naar een woeste plek. Maar hij trok zich terug. En in die tijd, toen hij zich terugtrok, waren de mensen op zoek. Want Jezus was mateloos populair, want hij genas mensen. Hij sprak woorden van leven. Hij deed wonderen en hij vertelde mensen waarbij ze voelden in hun binnenste van dit is een profeet, hier gebeurt iets, dit moet de koning worden. En Jezus deed heel erg zijn best om niet de koning te worden, want hij wilde niet de aardse koning worden, maar hij wilde de zoon van God zijn die zou sterven voor jou en voor mij, maar nog veel meer dan dat, opstaan voor jou en mij, zodat wij met hem mogen leven. En deze Jezus trok zich terug in de rouw. En de menigte, de mensen, die hadden zoiets, wij gaan op zoek naar Jezus. En in die menigte was er één jonge knul. En die jonge knul, ik weet niet of hij tegen zijn moeder heeft gezegd, mam, wil je een paar broodjes voor me maken? Doe er maar 2 visjes bij ook. Ik weet niet of zijn moeder een lunchpakketje heeft gemaakt met 5 broodjes en 2 visjes. Dat misschien zijn vader het gedaan heeft, ik weet het niet. En misschien was dit wel een jongen die dacht, ja, ik heb gehoord dat hij in de wildernis is. Ik heb geen idee hoe lang, hoe ver of wat dan ook. Ik heb gezegd, pap en mam, ga je mee? En ze waren te druk of ze konden niet. Dus ik maak het zelf. In ieder geval, hij had 5 broodjes bij zich en 2 visjes. Hij wist, als ik op zoek ga naar Jezus, kan ik maar beter voorbereid zijn. Hallo? Geldt ook voor jou en voor mij. Als je op zoek bent naar Jezus, kan je maar beter voorbereid zijn. En waarom hoor je zo? En deze jongen ging op zoek naar Jezus en hij had het een beetje makkelijk, want er waren heel veel mensen op zoek naar Jezus. En die heel veel mensen kwamen bij elkaar en ze vonden Jezus. En Jezus keek naar ze en hij was met ontferming bewogen. Jezus huilde over hen. Ondanks het feit dat Jezus in de rouw zat, omdat hij verdriet had over het verlies van Johannes, zag hij deze mensen en hij dacht, it's not about me. Hoewel het wel om hem ging. Maar hij zei, it's all about the Father. Ik ben hier om de wil van de Vader te doen. En hij begon te geven. Terwijl hij eigenlijk naar de wildernis ging, omdat hij leeg was. En dit is een geestelijk wonder. En dit is het wonder wat God in jou en in mijn leven ook wil doen. Als je kijkt naar een situatie waarin je misschien zelf denkt, wat heb ik nou te geven? Wie ben ik nou? Maak het niet om jou. Maak niet dat je leven om jou draait. Maar maak dat het leven om hem draait. Want zo gauw als het leven draait om de koning der koningen, de heer der heerscharen, de schepper van hemel en aarde, de God van Abraham, Isaac en Jacob, zo gauw als het leven om hem draait, ben je geconnect met hem. En als je geconnect bent met hem, dan stroomt van hem naar jou en vanuit jou kun je geven, ook al denk je, wat heb ik nou te brengen? Deze jonge knaap wist helemaal niet dat wat hij 's ochtends voorbereid had, dat dat nu nog, 2000 jaar later, een gespreksonderwerp over de hele wereld is. Deze knaap, waarvan wij zijn naam niet eens weten, heeft geen indruk gemaakt op dat moment op de discipelen. Waar Paulus een hele rij namen, die ik net genoemd heb, noemt van mensen die wij ook niet kennen, was dit jochie dus zo onbekend. Nou weet je, in de hemel was hij superbekend. Maar God wilde niet dat dit jongetje bekend raakte. God wilde dat wat dit jongetje deed bekend raakte en centraal stond, zodat jij en ik een principe kunnen pakken waarvanuit wij ook kunnen leven. En leven kunnen hebben voor onszelf, maar ook leven kunnen geven, terwijl je niet eens wist dat je dat bij je had. Deze jongen kwam bij Jezus. En weet je, die 4 getuigen wat ik net zei, die 4 evangelieschrijvers, die hebben eigenlijk het verhaal wat ik net verteld heb. Ik heb eigenlijk de highlights uit deze 4 verhalen gepakt en er 1 verhaal van gemaakt. Zodat je een breder verhaal ziet dan dat je zegt, well, misschien lees jij in Matthäus en zeg je, ja maar Feiko, dat staat er niet. Nee, oké, dat klopt, dat staat er wel, maar Matthäus vond dat in zijn getuigenis even iets minder belangrijk. Marcus dacht, maar daar gaat het voor mij om. Lucas dacht, ik noem het ook. En Johannes dacht, ik heb nog een hele andere invalshoek. En zo maken wij met Jezus dingen mee. Vorige week met de Pasen hebben we de getuigenissen van Rianne en van Henry gehad. Wat zij mee hebben gemaakt met Jezus. Jezus leeft. Als jij meekijkt, als jij hier zit, Jezus leeft, hij heeft jou op het oog. Hij zit in de hemel en zegt, it's all about you, Martijn. Geen idee wie Martijn is. Maar als je meekijkt, it's all about you, Sophie. It's all about you, hier in de zaal. En het is niet de bedoeling dat jij zegt, it's all about me. Het is de bedoeling dat wij zeggen, it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. En als wij zijn huis bouwen, belooft God, dan bouw ik jullie huis. Als wij de eerstelingen van ons leven aan hem geven, dan zegt God, dan zal ik zorgen dat jullie zo van je sokken gezegend worden, dat je never nooit geen gebrek zult hebben. Dat zijn de principes. Zullen we eens lezen? Maar ik heb nog een paar dingetjes daaruit. Mensen die wisten dat Jezus in de wildernis was. Ze wisten dat er geen Jumbo was trouwens daar. of een Albert Heijn. Dus ze hadden eigenlijk allemaal hun lunchpakketje bij zich moeten hebben. Dat is wat Matthäus zegt. Jezus had medelijden met hen toen ze daar kwamen en hij genas ze. Marcus zei, deze mensen toen ze honger kregen, want aan het eind van de avond kregen ze honger. En toen zei Jezus tegen zijn discipelen, geef jullie ze te eten. En de discipelen zei, hoe dan? Waar dan? En de penningmeester, of in ieder geval iemand die goed kon rekenen, die zei, maar heer, dit kost een 2/3 modaal jaarsalaris. Waar moeten we dat vandaan halen? Waar staat dat in de Bijbel? 200 denarii. Dat is een geldmunt. En in Marcus zegt Jezus ook, wat heb je wel? Wat hebben jullie om te kunnen geven? Met andere woorden, niks. Maar wat heeft de gemeente wel? Wat heb jij wel? En dan kom je bij de gaven die God geeft aan het lichaam. Wij zijn een lichaam en ieder van jullie heeft gaven. En Jezus zei, ga nou niet, het gaat niet om de 12 apostelen. Het gaat om de volheid van de mensen. Jezus zegt, even iets later, misschien kom ik er nog op terug, ik zie dat de tijd flink doorrammelt. Maar Jezus zegt later, joh, weet je, ik zorg voor jullie. Ik weet echt alles van jullie. Maak je niet bezorgd. Ik maak me wel bezorgd over jullie. Wat zijn nou 2 mussen waard? Helemaal niks. Maar er valt niet 1 mus dood op de aarde of ik weet er wel van. Jullie gaan ze verre te boven. Ik weet zelfs hoeveel haren er op je hoofd zitten. Dat is Jezus die zegt, it's all about you, ik weet alles. En als jij voor de kapper stond, of voor de wastafel stond en je was je haar aan het borstelen, Jezus weet welke haren eruit zijn. Jij zegt, hé, ik mis een paar haren. Jezus weet welke haren, want de Bijbel zegt, hij heeft ze zelfs genummerd. Zoveel groter is God en zo wil God er voor jou zijn. Johannes noemt het, ik sla even wat over, Johannes noemt het, er is hier een jongen. Johannes 6, 7 tot 13. Er is hier een jongen, je hoeft niet op te zoeken. Er is hier een jongen. Die jongen, ze kwamen bij die jongen, de discipelen kwamen bij je. Wat heb jij voor je? Ik zie dat je een zak bij je hebt, denk ik. Toch? Een knapzak. Deze jongen had een doek, waarschijnlijk, en daar had hij brood in. Dat was zichtbaar. Hij was ook de enige die dat had. Al die 5000 mannen, dat waren volwassenen, en vrouwen en kinderen, dus misschien waren er wel 15.000 tot 20.000 daar. Geen idee. Maar er waren in ieder geval 5000 mannen, die hadden niet gezegd tegen hun vrouw, schat, maak je even een broodje klaar. Al die vrouwen die erbij waren, hadden niet gezegd, hé, maak er eens een Valentijnsdag van. Of Moedersdag. De enige 2 dagen dat ik voor mijn vrouw ontbijt kan. Nee, dat is niet waar. Zo vaak doe ik dat niet. Dat was bedoeld als grapje, maar doet pijn. It's not about Feiko. Ik hoef me niet mooier voor te doen. Ik ben net als jou, gewoon een mens. It's not about me. It's not about you. It's about Jesus. En deze jongen. Ik weet niet of ze deze jongen mee hebben genomen naar Jezus. Ze hebben in ieder geval zijn 5 broodjes en zijn 2 visjes meegenomen. Ik denk niet dat de discipelen met een zwaard bij de jongen stonden en zeggen, geef hier. Ik denk dat de discipelen zeiden, de meester heeft het nodig. Ik denk, als ik de jongen was geweest, en vul even voor jezelf in, al die sukkels om je heen, die dachten dat er wel een Jumbo of een Albert Heijn was. Als ik dat jochie was geweest, had ik gedacht, ja wacht even, die 5 broodjes en die 2 visjes voor deze menigte gaat never niet genoeg worden. Zelfs al zouden we het delen, dan heeft iedereen honger. Als ik het gewoon zelf opeet, heeft iedereen honger, behalve ik. En weet je, dat is nou net precies wat heel veel van ons in onze maatschappij geleerd krijgen, zorg goed voor jezelf. Maak dat het om jou gaat. Zorg dat je de goede salaris hebt. Zorg voor je randvoorwaarden. Zorg, het gaat om jou. Maar kunnen wij in een tijd als deze, waar er een enorme recessie schijnbaar aan zit te komen, dat weet ik niet, dat wordt gezegd, ik geloof in Jezus. Ik geloof in God en hij is degene die voorziet. Als wij doen wat dit jochie deed, durven wij onze broodjes en onze visjes in de handen van de Heer Jezus te geven. Zeg, Heer, ons, onze zekerheden geven aan u. Zodat er een schare is die te eten krijgt. Dit jochie ging naar Jezus, gaf het aan Jezus. En de Heer Jezus begon brood te breken. Dat brood dat staat voor zijn lichaam. Dat brood dat hebben we net met Pasen gevierd. Dat brood waarvan Jezus zei, ik ben het brood des levens. Op het moment dat wij het it's about me aan hem geven en gebroken worden in zijn handen. Dan krijgen we zoveel leven meer als dat we daarvoor hadden. En dat is wat de Heer Jezus hier wil leren. Ik wil met jullie nog heel even lezen 2 Koningen 4 vers 42. Dit moet even snel, want ik ben bijna aan het eind. In ieder geval, dat zegt de klok. Op een keer kwam iemand uit Baal-Salisa Elisa opzoeken. Hij bracht 20 gerstebroden voor de godsman mee, gebakken van meel uit de nieuwe oogst en een zakje vers graan. Elisa droeg zijn bediende op dit als maal aan de profeten voor te zetten. Toen de bediende protesteerde dat het beslist niet genoeg was voor 100 personen, zei Elisa nogmaals, dit verhaal gaat ongeveer 1500 jaar, ruim 500 jaar voor dat andere verhaal van het jochie, ongeveer 2500 jaar voor jouw verhaal. En Baal Salisa was gewoon een plek in Israël, maar omdat de koningen zo afgodendienaars waren geworden, de invloed van Izebel daar, maakt dat ze zelfs de plaatsnaam hadden veranderd naar een afgodenplaatsnaam. En er was een hongersnood geweest. Er was een economische ramp geweest. En nu groeide er voor het eerst iets. En van dat eerste was er iemand, één iemand, die met zijn eerstelingen, niet eerst dacht, ik ga eerst voor mezelf zorgen, it's not about me. Maar die dacht, ik moet zorgen voor de kerk, ik moet zorgen voor de man van God, ik moet zorgen voor de tempel. Maar bij de tempel konden ze niet komen op dat moment. Het was een 10-stammenrijk, ze konden daar niet komen, dat mocht niet. En hij dacht, waar moet ik dat dan brengen, zodat de rest van mijn oogst gezegend gaat worden? Want God heeft gezegd, als wij onze eerstelingen aan hem geven, als wij een heel klein beetje aan hem geven, dan zal dat grootste deel wat we overhouden, dan zegt God, dan zal ik dat zo zegenen dat je nooit gebrek hebt. En dat is het geheim van de eerste gemeente. De eerste gemeente die bij elkaar kwamen en die zagen dat het allemaal voor hen was. Dat Jezus ieder van hen vrijgekocht had. Iedereen van jou, of je nou zo in een depressie zit, of je nou zo tekort hebt, of je nou zo eenzaam bent, of dat je misschien wel zo enorm gezegend bent, dat het je zo voor de wind gaat. Iedereen van ons heeft een specifieke bediening. En die eerste gemeente had het ook. En die eerste gemeente, net als iemand hier uit 2 Koningen, die zocht God. Zoek God en leef. Die zocht God, die kwam daar en die offerde het eerste. En het gekke is, ook hier was het veel, leek het, ja, wat heb ik nou te brengen? Misschien zeg je, ja, ik zou 100 euro kunnen geven vandaag aan leef. Maar wat kunnen ze daar nou maar mee doen? Nou, als iedereen dat zou doen. Misschien zeg je, ja, maar zoveel heb ik niet. Ik zou een tientje kunnen geven. Of ik zou een euro kunnen geven. Ik zou een stuiver kunnen geven. Maar wat kunnen ze dan met één stuiver doen? Denk aan het penninkje van de weduwe. Ga niet kijken wat je niet hebt. Ga niet kijken hoeveel of hoe weinig het is wat je hebt. Ga ook niet kijken wat zij wil hebben of niet hebben. Als dat jochie uit het eerste verhaal had gekregen, zei, ja, ik ben de enige, doei, koek, koek, zoek het uit. Dan had de rest niks over gehad. En sterker nog, er waren 12 manden over. Nadat iedereen voldoende had, waren er 12 manden met brood over voor de 12 stammen van Israël. Dit was symboliek, dit was God die zei, als je mij geeft wat mij toekomt, dan beloof ik dat ik bij jou doe wat jij nodig hebt. Lieve mensen, ik moet afsluiten. Ik heb nog lang niet alles kunnen zeggen wat ik wilde zeggen, maar dat heb ik altijd. En daarom gaan we volgende week gewoon verder. It's all about Jesus. Hij gaf als eerste. De Vader gaf als eerste zijn Zoon. En de Zoon gaf zijn leven omdat hij zei, Vader, U wil geschieden. Het gaat niet om mij. En toen hij leefde, zei hij ook, ik ben alleen maar gekomen om de wil van de Vader te doen. Hij moet verhoogd worden. Als Hij ons hoofd is, en wij noemen ons de kerk, zijn lichaam. En wij zijn met elkaar, zoals we hier zitten en zoals je thuis meekijkt, wij zijn allemaal die cellen. Laten we ons dan hecht verbinden. En wat is mijn vraag aan jou vandaag? Ik vraag namens Leef, waar wil jij mee bijdragen? Gaat het om financiën? Ook. Maar we hebben ook mensen nodig die zeggen, joh, weet je, ik wil wel oefenen met de camera. Ik wil wel oefenen met kinderwerk. Ik wil wel oefenen. We hebben super fijne mensen. Super goede mensen die de techniek nu al doen. Maar die willen je heel graag leren. En waarom doen we dit met z'n allen? We hebben maar één verlangen. De Vader te aanbidden. En de Vader heeft ons gezegd, ik wil dat je deze boodschap over de hele wereld brengt. En als wij deze boodschap, als wij deze wereld vervullen met die boodschap van een God die van zijn volk houdt, die zijn Zoon gegeven heeft, de Zoon die van de Vader houdt, die zijn leven gegeven heeft voor jou, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. De Bijbel zegt, als deze boodschap over de hele wereld heen is, dan komt Vader terug. Dan is het klaar. Dan komt er een nieuw seizoen waar geen ziekte meer is, waar geen pijn meer is, waar geen ellende meer is, maar waar het volkomen is en waar de Vader is, waarin het alles draait. Zoek God en leef. Als je zegt, ik wil daar vast een voorproefje van, dan ga ik voor je bidden. En als je zegt, ik ben op weg, geef je leven. Wat is de eerste stap? Bekeer je. Dat is een ouderwets woord. Het nieuwerwetse woord is omdenken. Denk niet meer zoals je vroeger deed. Denk nu zoals Jezus het voordeed. Wat is de tweede stap? Laat je dopen. Oh, dus dan moet ik eerst een cursus doen, dan moet ik eerst... Nee, dat hoort bij elkaar. In de Bijbel lees je, mensen die begonnen met omdenken, lieten zich meteen dopen. Omdat dan laten ze hun oude leven achter. Ze staan op uit het water en dan wordt iets, en dan komt een nieuwe schepping. En de geest van Jezus komt in je wonen. Hoeveel te meer, hoeveel makkelijker is het als die geest in je is, die leidt je verder. En niet van, dan gaat het om mij. Nee, dan ga je leven en dan gaat het om hem, om zijn doel. Ik ga voor je bidden. Anders ga ik verder met preken. En ga lekker staan. Hier mag je gaan staan, ga thuis staan. En als eerste wil ik gewoon voor je bidden, als je zegt, ik heb deze keuze nog nooit gemaakt. Dan wil ik je nu vragen, omdat daar waar jij dacht dat je het zelf moest doen, dat je nu tegen Jezus mag zeggen, ik geef me over, wilt U het voor mij doen? Vult U mij met uw liefde. Open de ogen van mijn hart. Open de ogen van mijn verstand. Zodat ik mag zien hoeveel u van me houdt. En als dat voor jou is, dan mag ik je in de naam van Jezus van harte welkom heten. En Heer, ik vraag u, zegen hen op dit moment. En tegen de rest van jullie. En eigenlijk ook die anderen. Tegen iedereen van ons. Ik hoor er zelf ook bij. Wat heb jij? Ben je bereid om je broodjes en je visjes te brengen naar de tempel van God? En als je zegt, ik kan niet naar Jeruzalem, maar je hebt een kerk hier. En als je zegt, ik heb nog geen kerk, sluit je aan bij een kerk. Heer, bid u, Heer, dat u ons de ogen opent, zodat we zien dat het niet gaat om ons, maar dat het gaat om het plan en het uitvoeren van het plan van u. Voor deze stad, voor dit land, voor de hele wereld. En iedereen die thuis mee heeft gekeken of terugkijkt of hoe dan ook. Die zegt, maar ik ben ziek. De Heer Jezus is jouw genezing. Iedereen die zegt, ik heb gebrek. Maak de deur open door je stuiver te geven. Aan de Heer die heet, ik ben degene die voorziet. Wees zo gezegend in alles in Jezus' naam. Amen. Dit was de eerste van de zes. Wordt vervolgd. Hele goede zondag. En we gaan nog lekker even aanbidden. Dus doe lekker mee.